Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen en welkom in deze dienst van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Welkom allemaal hier in Het Penningshuis en welkom allemaal elders. Of u deze viering via YouTube met ons meemaakt of via de podcast. Mijn naam is Marga Sanderink en ik ben vanmorgen de gastvrouw en beschikbaar voor vragen en opmerkingen na afloop van de dienst. Deze dienst wordt voorgegaan door Suzanne van der Sluis, voorganger bij de Remonstrantse gemeente in Doesburg. De organist is Bert Korvermaker. De collecte zal zijn voor stichting KOM en wordt toegelicht door Harm-Jan Jansen. De bloemen uit deze dienst zijn voor Linda Jansen. Geen familie van, dacht ik. Nee. We ontsteken de kaarsen en openen de Bijbel en zijn stil om tot onszelf te komen en om ons voor te bereiden op de dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
Beginnen wij met ons aanvangslied, Psalm 27, de versen 1 en 2.
Thank you.
Elkaar hebben we gegroet, ook God wil ons vandaag groeten. In zijn huis zijn we hier bijeengekomen, want onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Zingen we als antwoord op Votum en Groet het volgende lied, lied 869, de versen 1 en 6. Nou, het zingen gaat steeds beter. Ik bemerk dat psalmen zingen niet zo vaak gebeurt in diensten. En daarom had ik hem eigenlijk ook gekozen om af en toe eens een psalm weer in herinnering te brengen. Vandaag wil ik het hebben over een profetie uit Ezechiël. Ezechiël leeft in een periode van de Babylonische ballingschap, waarbij alles van vroeger eigenlijk vernietigd was en men aan de stromen van Babel zat, niet wetende wat te doen. Ver weg van alles wat je dierbaar was. En misschien is dat ook wel herkenbaar in ons eigen leven of als we kijken naar de wereld om ons heen. Dus daar gaan we het vandaag over hebben, gekoppeld aan wat je dan vanuit het geloof kunt doen. Hoe kan je toch leven, hoe kan je toch het licht zien in de duisternis en er voor een ander zijn en het licht uitstralen, zelf het licht zijn. Ik wil, voordat we aan de schriftlezing beginnen, met u het Kyrie Gloria gebed zingen en lezen. En het is een afwisseling van, ik lees een aantal versen uit Psalm 92... En dat wisselen we af met het zingen van Psalm 92. Eerst zingen we vers 2 en 3. Daarna lees ik nog een stukje. En daarna zingen we vers 6 en 7. Psalm 92. Het is goed de Heer te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste. In de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw. Bij de klank van de tiensnarige harp en bij het ruisend spel op de lier. U verheugt mij, Heer, met uw daden. Ik juich om wat uw hand verricht. Zingen we vers 2 en 3. Vers 3. Hoe groot zijn uw daden, o Heer, hoe peilloos diep uw gedachten. U, Heer, bent eeuwig verheven. Maar uw vijanden, Heer, uw vijanden gaan te gronde. En wie onrecht doen, worden verstrooid. Zingen we vers 6 en 7. De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een cede van de Libanon reizen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de Heer, in de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de Heer recht doet, mijn rots in wie geen onrecht is. Amen. Zingen we als antwoord op dit Kyrie-gebed het volgende lied, lied 319, versen 1, 6 en 7. Gaan wij over tot de dienst van het woord en openen wij de Bijbel en de schriftlezingen komen vandaag uit Ezechiël en uit het evangelie van Marcus. En de lezingen worden gedaan door Harm Jan.
Ezechiël 17 vers 22 tot 24. Ik lees u dat uit Bijbel in gewone taal. Luister naar wat ik de Heer zeg. Ikzelf zal een jonge tak afbreken van de top van de hoge zedenboom. En ik zal die planten op een hoge berg, de hoogste berg van Israël. Uit dat takje zal een prachtige zedenboom groeien. Die boom zal heel veel takken krijgen en er zullen vruchten aan groeien. Vogels zullen hun nesten maken in die boom. Alle bomen in het veld zullen zien wat ik doe. Ik laat kleine takjes uitgroeien tot hoge bomen. Maar hoge bomen haal ik juist omlaag. Verdorde bomen laat ik weer bloeien. Maar groene bomen maak ik juist dor. Dat is mijn besluit. En wat ik besloten heb, zal ik doen.
Thank you.
Markus 4, vers 26 tot 34. Jezus zei tegen de mensen: Gods nieuwe wereld lijkt op een man die zaad gestrooid heeft op het land. Die man gaat slapen en staat weer op. Elke dag opnieuw. Intussen groeit het zaad in de grond en het wordt koren. Hoe dat gebeurt, weet die man niet. Het is de aarde zelf die het laat groeien. Van de eerste groene puntjes tot het koren vol graankorrels. Zodra het koren rijp is, snijdt de man het af. Want dan is de tijd van de oogst gekomen. Jezus zei verder: Willen jullie weten waar Gods nieuwe wereld op lijkt? Ik zal nog een voorbeeld geven. Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaadje. Dat is het kleinste zaadje dat er is. Maar als je het zaait in de grond, dan groeit het eruit, dat kleine zaadje, een boom. En die boom wordt het grootst van alle planten en krijgt dikke takken. In de schaduw van die boom kunnen vogels hun nest bouwen. Jezus gebruikte ook nog andere voorbeelden om uitleg te geven over Gods nieuwe wereld. Alleen zo kon iedereen het goede nieuws begrijpen. Als Jezus tegen de mensen sprak, gebruikte hij steeds voorbeelden, maar aan zijn leerlingen legde hij alles uit.
Gemeente van Christus. Het moet een woelige, pijnlijke en eenzame situatie zijn geweest ten tijde van Ezechiël. Jeruzalem was onder de voet gelopen, de tempel was vernietigd, mensen waren uiteengedreven, een deel was gedood. Anderen, met name vrouwen en kinderen, waren slachtoffer geworden van roof of verkrachting. En de overgeblevenen waren meegevoerd naar Babel. Het was een poging tot een totale vernietiging van cultureel en religieus en nationaal leven. En als we ons een voorstelling moeten maken van hoe dat zou kunnen zijn, dan is het niet eens zo moeilijk om onze blik te richten naar de huidige tijd. Te kijken naar wat er nu gaande is in allerlei delen van de wereld. Rusland en Oekraïne, maar ook Israël, Gaza en Libanon. Ook daar wordt op dit moment nationaal en cultureel en religieus leven verwoest. En werden en worden mensen er gedood, vermoord of ontvoerd. En wat overblijft zijn puinhopen, letterlijk en figuurlijk. En hoe luid klinkt dan de stem toen en ook nu om een God die dit alles een halt toeroept. Om een God die ziet. Een God die zijn liefde laat zien en zijn almacht. En wat hopen we dan op een God die hoe dan ook alles in zijn hand houdt? Want soms laten de tijden je anders denken. Dan is gevaar, oorlog, rouw of persoonlijk leed of alles waar een mens tegenaan kan lopen, overweldigend aanwezig. En alsof alles tot op de grond wordt afgebroken en er niets anders overblijft dan maar aan de stromen van Babel te gaan zitten, versuft en verdrietig. Letterlijk en figuurlijk afgesneden van alles wat je dierbaar is. Afgesneden van waar je thuis hoort en waarvoor je bedoeld bent. Nu, Ezechiël maakt dat persoonlijk mee. Hij woont in Babel, ver weg van de tempel en van de godsdienst. En hij is wel als profeet dienstbaar voor God. Dat dan weer wel, in dat verre Babel. En zo zie je maar weer dat midden in de duisternis, ver van dat wat licht moet brengen, er toch een God is die werkt door mensen heen. Zoals een teer twijgje tegen alle verwachtingen in toch gaat groeien. Of midden in de aarde dat zaad ligt, te wachten om te ontkiemen. En zo'n twijgje, zo'n zaadje, kan je ook terugvinden in je eigen leven. Bijvoorbeeld in een toevallige ontmoeting die je uit je eigen gepeins haalt. Een onverwacht goede medische uitslag na ernstig ziekteproces. En afgelopen week fietste ik met in mijn fietsmand een vredesgroet. Een vredesgroet vanuit de kerken voor de Joodse gemeenschap in Amersfoort. En ik dacht, zie mij nu eens rijden. Niemand weet wat ik in mijn mand heb en ik fietste dwars door een wijk vol Palestijnse vlaggen. Niemand weet het, niemand ziet het. Het is maar een klein gebaar in een envelop. Wat is dat nu? Maar toch is die er, die groet. Het teken van meeleven in duistere tijden. En al weet ik niet op welke manier, toch is dit een zaadje dat ergens geplant wordt en wie weet tot bloei kan komen. En zouden wij in deze tijd niet de opdracht hebben om een tegengeluid te laten horen? In de tijd van polarisatie, van waarin aan de ene kant een massa-afslachting wordt herdacht en aan de andere kant men denkt juist op die dag te moeten protesteren. Als een groot land als Rusland zomaar een buurland Oekraïne binnenvalt en dreigt om tegen de rest van de wereld, een groot land dat zijn tanden wil laten zien. Als bij ons de nacht te donker wordt, als dreiging van welke grootmacht dan ook of persoonlijk leed ons doet vrezen. Wat doe je dan? Ontsteek dan een licht. Spreek woorden van vrede. Ga zingen in de nacht. Ga God loven. Ga bidden. En vestig je hoop op Hem. En niet op aardse macht of krachten. Lees je Bijbel. En als je dat doet, kan je zomaar ineens stuiten op een profetie over een teertwijgje dat door God zelf vanuit de hoge ceder op de Libanon wordt geplukt en geplant op de hoge berg in Israël. Waar het zal worden gekoesterd door God en waar het stevig in de grond geplant zal worden. En zijn wortels spreiden zich uit onder de grond en boven de grond komt er een stam en verschijnen er takken met vruchten en nieuwe twijgen. En vogels zullen in de takken gaan zitten en zich nestelen en veilig voelen. En zo'n profetie in het midden van dreiging is voor het overgebleven volk dat in Babel verkeert een schitterende belofte waarin God zegt dat ze zullen terugkeren en dat hij het koningschap van David zal herstellen. Het koningschap dat ooit is ingesteld door God zelf. En hiermee laat hij aan Ezechiël en aan zijn volk zien dat God zijn volk niet is vergeten. Ze zullen terugkeren naar Sion, terug naar de stad van de vrede. En dat gebeurt ook 70 jaar na de ballingschap. En wie weet resoneert dit verhaal wel door naar de huidige tijd. Dat God gericht is op vrede. Er is veel over deze profetie te zeggen. En je moet hem eigenlijk lezen in zijn context. We hebben nu maar een heel klein stukje gelezen. De ceders van Libanon. Ze zijn een begrip in Bijbelse tijden. U weet wellicht dat Salomo vele ceders uit Libanon heeft gehaald voor de bouw van de tempel. Vanwege hun hoogte worden ze nogal eens vergeleken met bomen van God. De bomen die het hele jaar groen zijn, kunnen wel zo'n 30 tot 40 meter hoog groeien. En we kwamen de ceders ook al tegen in Psalm 92, waarin ze worden vergeleken met rechtvaardigen. Bij Ezechiël en ook bij andere profeten zoals Jesaja worden ze gebruikt als symbool voor het herstel van Israël. Tegenover de ceders van de wereldse machten, die de kans lopen geveld te worden, staat de koninklijke ceder die eigenhandig door God wordt geplant en onderhouden. En in dit kleine stukje geïsoleerde tekst gaat het over Gods macht, zijn heerlijkheid, zijn soevereiniteit en zijn verbondstrouw, waarin wij mogen delen. Het is God zelf die de wereld regeert, die plant, bewerkt en laat groeien. Wat er ook gebeurt, God heeft uiteindelijk het laatste woord. En dat betekent dat hij boven de geschiedenis staat. Boven de dingen, boven het woeden van de wereld. Boven raketten die heen en weer vliegen. Boven ons persoonlijk leed en verdriet. En dat kan rust geven in tijden van onrust. Hoop geven daar waar het lijkt dat alle hoop verloren is. En het vraagt wel van ons dat we vertrouwen. Vertrouwen op een goede afloop en dat we ons afhankelijk weten van God. Vertrouwen dat het zaad dat in de aarde gestrooid wordt, vrucht zal dragen. Dat de aarde vruchtbaar is. Dat de zon zal schijnen, dat God het zal doen regenen op je akkers en dat de oogst zal komen. Er zit ook vertrouwen in dat wat verdord was weer zal gaan bloeien. Dus als je leven op een dood punt is gekomen, als je je schouders ophaalt wanneer je naar de toekomst kijkt of wanneer je voor jezelf geen toekomst ziet, maar ook als je het geloof niet meer weet te vinden. Als je twijfelt over Gods bestaan of zijn sturing in jouw leven. Als je twijfelt aan jezelf. Als je je afvraagt of God wel naar de wereld omkijkt. Of als je gaat vermoeden dat God de kwade machten in de wereld niet meer in zijn hand heeft. Je kunt je soms voelen alsof je in dat verre Babel zit. En denken dat het nooit meer wat gaat worden in je leven. Of als de landbouwer, die weliswaar verwachtingsvol en met inzet het zaad heeft gezaaid, maar vervolgens moet wachten tot het opkomt. En moet wachten op de oogst en afhankelijk is van de natuur. Alsof je met lege handen staat. Je hebt je best gedaan, maar wat is nu het resultaat? Je hebt gebeden om hulp, om steun, maar niemand ziet je inspanningen. En waar blijft nu de vrede van het hart, waar de Bijbel het steeds over heeft? Dan is het antwoord, wil je wel geloven dat het groeien gaat? Wil je wel geloven dat een klein zaadje een grote oogst kan opleveren? Dat wat jij geeft aan de mensen om je heen, in het klein of in het groot, vrucht zal dragen. En dat je zwoegen niet te vergeefs zal zijn. Dat een klein teertwijgje een grote, machtige boom kan worden. Waar vogels kunnen schuilen en die vrucht draagt. En ligt daar ook niet ons verlangen om zo'n boom te worden. Om sterk te zijn, om vrucht te dragen, om de ander tot bescherming en hulp te zijn. Waag het dus met Gods woord en er zullen wonderen om je heen gebeuren. Wij leven, net als Ezechiël, in woelige en verontruste tijden. Sommigen zien er zelfs de tekenen van de eindtijd in. Nou, dat weet ik niet. Ik vind dat erg ingewikkeld. En woelige en verontrustende tijden zijn van alle eeuwen. Maar dat de aandacht van de hele wereld voornamelijk uitgaat naar dat kleine stukje aarde met Jeruzalem als middelpunt, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Het geeft in elk geval aan dat Gods aandacht uitgaat naar dat kleine stukje in het Midden-Oosten. En dat hij hoe dan ook een plan heeft. Een plan dat ons boven het hoofd stijgt. Zijn plannen zijn niet onze plannen en zijn wegen zijn niet onze wegen. Want zo hoog als de hemel boven de aarde is, zo hoog gaan zijn plannen en zijn wegen ons te boven. En dus komt het erop neer om vol vertrouwen en met lege handen God te naderen en het dan toch maar van hem te blijven verwachten. Het komt erop neer zijn woorden te blijven lezen en te horen, zijn stem te verstaan. Maar ik moet bekennen, het is moeilijk als twijfel en zorgen je benauwen. Wat dan kan helpen, is dit dat we niet alleen leven in woelige en verontrustende tijden, te midden van populisten, tirannen en terreur, maar dat we ook leven al in het Koninkrijk van God. Want er is een twijgje geplant. De twijg van die afgehouwen tronk van Isaïe is gaan bloeien. Zo gaan we over een paar weken lezen als we in de adventtijd komen. Er is een boom ontstaan. Een levensboom die is geplant op de heilige berg. En deze afstammeling van Isaïe, van David, heeft op aarde rondgelopen. En niet zomaar een nieuwe koning, een aardse koning, maar een hemelse koning. De Messias. En hij zaaide het zaad van het koninkrijk. En op de ene plek ligt het zaad in de grond, wachtende totdat het kan ontkiemen. En op andere plekken is het zaad en de groei al zichtbaar. Zaad in de aarde betekent het woord van God dat in ons hart wordt gezaaid. En daar mag het ontkiemen en vrucht dragen. En als het goed is, is dat ook onze wens. Gun jezelf ook de tijd om het te laten groeien. Bij een ieder groeit het op zijn eigen tijd en in zijn eigen tempo. God zaait het hart in onze harten het woord, met de wens dat het vrucht zal dragen. En zonder nu gelijk met de armen over elkaar heen te gaan zitten, soms is het slechts tijd om te zaaien en vervolgens te vertrouwen op de grote landman, dat hij het land zal bewerken, dat hij het zal doen regenen en dat hij de zon zal doen schijnen, dat hij het zaad zal zegenen. Laten wij dan uit liefde voor God en voor Christus zaaien, want dat zal stand houden in eeuwigheid. En zo mag ons gebed vandaag zijn: zegen ons met de groeikracht van de mosterdzaad, dat we mogen toenemen in geloof, hoop en liefde. Zegen ons met de kracht van de cederboom, dat we betrouwbaar mogen zijn in ons doen en laten. Zegen ons met de bloei van beide, dat we beschutting mogen bieden aan het kleine, dat we beschutting mogen vinden in uw hoede. Zegen ons, eeuwige God, u de bron van elk leven. Amen. Vervolgen wij de dienst met het zingen van het volgende lied, lied 978, versen 1, 2 en 4. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde, nog steeds onderhoudt u de aarde. Nog steeds bent u begaan met de mensheid, de bomen, de vogels, elk individu. En nog steeds wilt u uzelf kenbaar maken in de schepping, in de mens, in uw zoon. En nog steeds, zo blijven we geloven, regeert u over onze wereld. Heer, wij geloven dat dwars tegen alle duisternis in, dat u de wereld van het licht in de wereld bent. En dat u eens alle duisternis, alle oorlog, alle verdriet en rauwe tegenslag zal verdrijven. En dat er licht, vrede, orde, leven en beschutting voor in de plaats zal komen. Nog steeds geloven wij in uw Zoon, die in woorden die wij begrijpen, u heeft verkondigd aan ons. En nog steeds geloven wij in het Rijk dat gaat komen, dat soms nog verborgen ligt in de grond en soms al veelbelovend zichtbaar is. En dat ooit in alle hevigheid glorieus zal aanvangen. We blijven erop vertrouwen, Heer, dat wat wij zaaien, u zal zegenen. Zegen ons dan in ons dagelijks leven. In de mensen die we ontmoeten, die wat voor ons kunnen betekenen en voor wie wij wat kunnen betekenen. Zegen ons als wij zorg en aandacht nodig hebben. Zegen het werk dat we doen de komende week. Zegen ons als we bidden u loven, uit uw woord lezen. Zegen ons als we tegenslagen ondervinden. En zegen ook degene die we meenemen in onze gedachten. Ook hier in dit huis. Zegen de ernstig zieken in deze gemeente. Ga met hen in de tijd dat ze nog hier hebben op aarde. En ga met hen als de tijd op aarde voorbij is en ze door de dood u zullen ontmoeten. Wilt u zijn met Linda Jansen die de bloemengroet krijgt? En wees zo met alle mensen die in onze gedachten met ons meegaan. Zegen ons als we in de stilte u voorleggen wat in ons hart leeft. Aan dankbaarheid, aan hoop, aan moeite. U die een schuilplaats wil zijn voor ons allen. U bidden wij toe het gebed dat ons als kerk wereldwijd door de eeuwen heen met elkaar verbindt. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als alzo op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan volgt er nu een toelichting op de collecte en de collecte zelf.
Gemeente, het is alsof de dienst van vandaag afgestemd is op ons collectedoel. We gaan vandaag collecteren voor de stichting COM, C-O-M-E. En ik zal u uitleggen wat dat precies is. Dat is de tienjaarlijkse dialoogseminars voor circa 30 Israëliërs en Palestijnen tussen de 20 en 35 jaar. Bieden een veilige plek voor ontmoeting en dialoog. Op Cyprus ontdekken deelnemers dat ze meer gemeenschappelijk hebben dan ze dachten. Vooroordelen verminderen, angst en wantrouwen worden omgezet in vertrouwen en hoop voor een vreedzame gemeenschappelijke toekomst wordt geboren. Ik wil toch een stuk voorlezen uit een verslag van een deelnemer uit 2023. Het seminar is uitstekend verlopen. De spanning tussen de deelnemers loopt af en toe hoog op. Ook in de evaluatie geven deelnemers aan dat de gestreste momenten beleven. Bijna 90% van de deelnemers geeft aan dat ze het seminar zouden aanraden aan vrienden en familie. De opbouw van het programma met ook ruimte voor ontspanning en persoonlijke gesprekken naast de groepsessies geven wat lucht. In de evaluatie vertellen deelnemers wat de belangrijkste lessen zijn die ze meenemen. In plaats van via het nieuws of sociale media beelden over elkaar te krijgen, biedt het seminar voor deelnemers een kans om te horen over het persoonlijk leven van Palestijnen in de Westbank, Joodse Israëli's en Palestijnen die in Israël wonen. Veel deelnemers geven aan dat ze vooral deze persoonlijke verhalen met zich mee zullen nemen. Een van de Palestijnse deelnemers realiseert zich dat Joodse Israëli's ook gewoon mensen zijn en niet alleen soldaten. Een andere deelnemer neemt het inzicht mee dat ook de eigen groep bestaat uit een groep individuen met diverse politieke meningen. Het actief luisteren naar de ander is wat een andere deelnemer meeneemt als les. Over de huidige situatie schrijft David Grossman, winnaar van de Erasmusprijs 2022, in een artikel in de Volkskrant van 16/10/2023. Er zullen vele jaren zonder oorlog voorbij moeten gaan voordat er ook maar sprake kan zijn van acceptatie.
Dan zijn we toegekomen aan ons slotlied. Lied 981, versen 1, 4 en 5. Een loflied. Ga dan van hier en verkondig het woord van God en verkondig de vrede. De Heer zegent u. De vrede van Christus zij over u. En de genade van de Heilige Geest zij met u. Amen.
De Bijbel is gesloten, de kaarsen zijn gedoofd. We nemen het licht en het woord mee de wereld in. Ik wens u al een goede week.